wordt aangepast. Volgens hem moeten kinderen beter worden beschermd tegen de invloed van de platforms. Ook mobiele telefoons zouden straks verboden moeten worden op middelbare scholen. Het wetsvoorstel wordt vanaf morgen behandeld in het Franse parlement, maar het is nu al duidelijk dat niet alle partijen dat plan zullen steunen. Het weer, vanavond is het overwegend bewolkt, maar blijft het overal droog bij een matige oosten- tot noordoostenwind. Vannacht is er kans op wat neerslag bij 1 tot 2 graden vorst. Morgen krijgen we een bewolkte dag met in het oosten en noordoosten kans op lichte sneeuw bij een graad of 2 boven 0. Tot zover het radionieuws.
Goedenavond en hartelijk welkom bij het tweede programma van de Zondagmarathon hier bij RTV Lansingerland. Dat betekent dat u een uur lang kunt gaan luisteren naar de kunst van kleinkunst. Vanavond kunt u een uur lang gaan luisteren naar zanger, cabaretier Richard Groenendijk. Het wordt weer een hele mooie mix en uiteraard komt het hondje Tabby voorbij. Ik vind dat zelf een van de mooiste stukken die hij ooit heeft gemaakt. Een van de mooiste nummers die ik ook ga draaien voor u is getiteld Ik hoop het wel. Het zijn allemaal, het is een compilatie uit verschillende voorstellingen van Richard Groenendijk. Ik hoop dat u er in ieder geval veel plezier aan zult beleven. Laten we gaan zitten onderuit. Dat mag ook bij het port en brokkelkaasuurtje, maar dat mag nu ook al. En veel plezier bij Richard Groenendijk.
Rustig zitten, van dat gedrentel word ik zenuwachtig man. Dus stort je hart eens uit, wat is er dan? Hey, je bent een nachtje blijven pitten. We zochten enkel maar wat warmte allebei. Jouw bed was koud en net zo leeg als dat van mij. En dat was alles en daar laat ik het ook bij. Ik wil niet dat mensen aan me klitten. Niet om te grienen. Had jij al plannen liggen maken voor ons twee? Daar was je echt veel te voorbarig mee. Hey, dit was voor mij een soort routine. Ik hoef niet meer dan af en toe zo'n tussenspel. Je lijkt me aardig, maar je gaat me wat te snel. Dat leidt alleen maar tot ellende, dank je wel. Ik voel niet veel voor een ruïne. Ik heb genoeg aan mijn eigen kop. Ik heb geen zin me te binden. Tel jouw eenzaamheid bij de mijne op. Wat denk je dan dat de uitkomst is? Ik wil niet weer opnieuw aan iemand wennen. Ik heb me daar al vaker in vergist. Tot ik jou vannacht heb leren kennen. Hey, wat zeg je daar? Wacht nou eens even. Jij zegt dat bangheid nog iets anders is dan laf. Sluit ik me volgens jou uit lafheid af. Hey, wat kunnen wij elkaar nou geven? Hooguit wat liefde en wat aandacht voor elkaar. Dat kom je niet zo vaak meer tegen, dat is waar. En ik moet bekennen, soms verlang ik er wel naar. Als het misgaat ben je dubbel de sigaar. Dus trek je jas aan en vergeet het verder maar. Ik wil mijn eigen leven leven. Nee, ik heb genoeg aan mijn eigen kop. Ik heb geen zin me te binden. Tel jouw eenzaamheid bij de mijne op. Wat denk je dan dat de uitkomst is? Waarom ben jij niet weggegaan zo even? Dan had ik jou maar eventjes gemist. veel te lang gebleven.
Nee, blijf nog maar even.
Toen ik begon met dit programma, ik geloof dat ik... Ik was nog in de repetitiefase. Op een gegeven moment, ik zit op maandagmiddag thuis. Gaat de bel. Doe de deur open. Tante Jos. Tante Jos, daar heb ik nog nooit iets over verteld op een podium. Tante Jos, dat is toch wel de woordvoerder van een familie. In de 90, maar die maakt je niks. Is een beetje moeilijk te been, maar daar houdt het dan ook bij op. En het is echt zo'n ouderwetse, goeree overflakkeese vrouwen. Weet je wel, met blauw spoeling en permanent. Ja. Zo'n fietsframe op de smoel. Dan heeft ze, ze heeft een vrij grote snoeptafel. Maar ja, ze is in de 90, dus dat hangt ook wel een beetje richting Antarctica te zwabberen. Dus dan pakt ze om de 20 minuten pakt ze de voorkant van zo'n hoge jurk. Met zo'n strikje pakt ze de voorkant, pakt ze die zo vast van de jurk. En dan laat ze zo helemaal opnieuw zo die jurk zo, zo vol lopen. Zo. Dan heeft ze verder toch ook wel een ongemakkelijk lichaam. Met van die zuchtbenen. Ken je dat, zuchtbenen? Van die olifantenenkels. Die hangen dan zo over die schoenen heen. En dat houden ze dan een beetje met zwachtels en zwaluwstaartjes bij elkaar. Ja, en die zwachtels zijn ook altijd een beetje nattig. Met vliegjes en alles erop, want ja... Nee, want zij is van haar eigen, is zij niet proper, hoor. En dat is ze heel haar leven niet geweest. Dat is niet omdat zij opeens zo oud is, maar dat is zij altijd. Ze heeft ook, heeft zij een kunstgebit? Oeh. Maakt ze nooit schoon? Althans, niet zelf. Doet ze uitlaat aflikken door de labrador. Dus... Echt, hoor. Nee, het is lullig om te zeggen over je eigen familie. Maar die hele tante Jos, je zou je wandelstok er nog niet in douwen. Echt waar. Ja, nee. Zo, je trekt je hond er nog vanaf. Het is echt waar. Goed, tante Jos. Dan ga ik even tante Jos spelen. Dan word ik heel lelijk. Is misschien een beetje moeilijk voor te stellen, maar ik doe mijn best.
Ik kom hier als vertegenwoordiger van de familie Groenendijk.
Nou, tante Jos, als vertegenwoordiger van de familie, geloof mij nou. Je kan nog beter Bonnie Sinclair als vertegenwoordiger van Veilig Verkeer Nederland hebben, echt waar. Of van de Leverstichting, maakt niet uit.
Heb er op de verjaardag van oom Garen dus over gehad. En we zijn tot de conclusie gekomen dat niks in je carrière van je eigen is. Jarenlang heb je succes gehad met vooral over onze rug. Je hebt niet eens de moeite genomen om onze namen te veranderen. En dan je ouders. Dat iedereen maar zo aan je blijven hecht. Het is een raadsel voor de rest van dooms en tantes. Je moeder is zwaar depressief van de drank. Komt de deur niet meer uit. Je vader zwaar depressief van de drank. Komt de deur niet meer in.
Als het zwaar wordt om je hart. Als de tranen bijna stromen. Als de wanhoop aan je trekt. Met een brok in je keel. En een knoop in je maag. Als het zwaar wordt om je hart en je weet niet wat het is, dan moet je komen. Als de herfst je overvalt, als de zomer is verdwenen en de angst je overmand. Met een brok in je keel en een knoop in je maag. Als de herfst je overvalt en je weet niet wat te doen, dan moet je komen. Ik geef je een glas wijn en een zakdoek om te snuiten. Ik draai een mooie plaat en de kachel gaat op 10. Ik leg je op de bank, onder een warme deken. De gordijnen zal ik sluiten en binnen maak ik licht. En we gaan nog niet naar buiten. En we
we wachten en we drinken. En we drinken en we wachten. En we wachten en we drinken. En we drinken en we wachten. Tot het voorbij is. Als het koud is in je ziel. Als je moeder is begraven. En je bang bent voor de nacht. Met een brok in je keel. En een knoop in je maag. Als het koud is in je ziel. En je weet niet wat je moet. Kom dan bij mij.
Het hondje van mijn buurvrouw is overleden. Oh, Tabby. Tabby, ja. Ja, dat zal ik even uitleggen voor de mensen vanavond die in de zaal zitten die niet uit Rotterdam komen. Maar heel veel mensen in Rotterdam die een hond nemen, die noemen die hond dan Tabby. Want dat vinden ze heel makkelijk. Als ze het beestje willen roepen of ze willen een beetje schelden tegen dat beestje, dan hoeven ze niet zulke lange zinnen te maken. Tabby nou gedaan! Tabby nou in je muil! Tabby nou ook verschijnt op het hoofdpolig pleurig beest! Tabby. Ja. Ja. Ik vind hem zelf ook echt leuk. Echt waar. Maar goed. Alleen Duncan wil naar huis. Maar... Tabby... Tabby was het hondje van mijn buurvrouw Corrie Parlevliet van Café de Klapdeur van vroeger, met Corrie zelf. Corrie Parlevliet had zichzelf ooit op een dag in het volle licht volledig gegeven aan een hele leuke man, Hans. En Hans was ook echt een leuke man, alleen Hans had één groot nadeel. Hans was niet te vertrouwen met andere dames. Sterker nog, een vrouwtjeslabrador door mijn lippenstift, dat werd te gevaarlijk voor Hans. Op een slechte dag is Hans er vandoor gegaan met een andere dame, of zoals Corrie altijd zegt, die opgespoten blonde wip-wip kutwijf. En vanaf dat moment heeft zij alle mannen uit haar leven gebannen. Sterker nog, ik ben de enige nog die bij haar over de vloer mag komen. En vanaf dat moment heeft Corrie zich volledig toegelegd op hondjes. Alleen Corrie heeft nooit zoveel geld. Dus het is ook niet echt stamboommateriaal wat ze over de vloer haalt, hè. Ik heb daar schepsels voorbij zien kruipen. 40 keer gemuteerd. Het Natuurhistorisch Museum in Leiden zou er een moord voor plegen om dat in een wekpot tentoon te mogen stellen. Op sommige hondjes moest je een post-it memo plakken met hondje, anders had je nooit van zijn leven geweest. Tabby ook. Tabby was een exemplaar. Tabby was een poedel. Althans, het was erbij gezegd. Tabby had een haarziekte, wat eigenlijk inhield dat Tabby helemaal geen haar niet had. Niet meer. Was een soort diepvrieskip met vier pootjes. Tabby had een voorbite, maar dan alleen aan de onderkant. Die zat heel erg zo. En Tabby, die had een laaghangend buikje. Dat geeft niks voor Duncan, heb ik ook bij warm weer. Maar... Dat buikje, er zaten kosten op en die kosten waren permanent ontstoken. En er kwam per dag, kwam daar, en daar lieg ik niet, 1,5 deciliter van dat dikke groene gewondvocht kwam eruit. Ja, je wist eigenlijk nooit wie er daar precies gedweld had in de keuken ook. Maar goed, zij hadden een hartstikke leuk leven met dat hondje, totdat Tabby op een slechte dag begint te piepen. En heel hard rondjes achter zijn eigen staart aan begint te rennen. Dus zij had natuurlijk in de eerste instantie zoiets van... Tabby! Ja. Het is hogeschoolhumor, hè? Maar goed, toen dat piepen en dat draaien op een gegeven moment 3 weken duurde, en datzelfde vocht wat eigenlijk al jaren uit de korstjes droop ook langzaam uit anusjes sijpelde, dacht ze, nou ik ga het eens even op de huisdierenpost op aan. Dus zij naar de huisdierenpost. En ze zegt tegen die dierenarts, ze zegt, het gaat niet goed met Ted. Dus die dierenarts die zegt, dat bepaal ik wel. Ja, het is pittig volk Rotterdam. Het is een vuil. Dus Tabby ging het onderzoekscircuit in, werd bloed afgetapt, tussen een kopieerapparaat geklemd. Jada, uitgezaaide vliegende kanker en niks meer aan te doen. Advies van de dierenarts, geef hem een spuitje en hou de herinnering levend. Maar dat kon ze niet. Nee, ze heeft Tebby mee naar huis genomen, heeft Tebby in een plusje mandje gezet voor 3 weken. Jezus van kruis af zitten bidden. Straalkacheltje ervoor op standje 9. In de hoop dat het allemaal nog maar goed mocht komen, maar dat kwam niet meer goed met Tebby. Dus 3 weken later gaat bij mij de telefoon. Met Cor! Morgen gaan we het doen! Dus ik zeg, Ted krijgt morgen een spuitje! Hij moest zo lijden, kan niet langer zo. Voel je niet verplicht? Maar het is om 2 uur! En als iemand tegen mij zegt, voel je niet verplicht, maar het is om 2 uur, sta ik om 10:30 al klaar in een zwart pak met een tak en een krans en een Mieke Telkamp CD voor die deur natuurlijk. Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Ik kom daar binnen. Die dierenarts neemt me meteen apart in de gang. Hij zegt, meneer Groenendijk, want zag hij gelijk hoor. Hij zegt, voordat ik met u op de foto ga. Hij zegt, moet ik eerst even wat vertellen. Hij zegt, ja, het is geheel tegen mijn beroepsethiek in. Maar mevrouw Parlevliet was gisteren zo over de theewater. Ik heb Tebby gisterenmiddag nog even een impulsinjectie gegeven. Ja, ik wist dat dus helemaal niet wat er was. Maar er is dus, als je zeg maar nog geen afscheid kan nemen van hoe je hondje vroeger was, wil zo'n dierenarts nog wel eens oogje dichtknijpen. Hij mag het niet. Maar dan geven ze hem een soort adrenaline-stoot, een impulsinjectie noemen ze dat. En of het hondje het nou wil of niet. Of het hondje het nou snapt of niet. Hoe terminaal het hondje ook is. Het hondje leeft voor 1,5 uur nog even helemaal op. Want Corrie, die wilde, en ik zeg het er op dit punt in de voorstelling altijd maar even bij, er gebeurt, nog een professionele fotosessie met Tebby. Heeft dat beest nog geen 24 uur voor zijn officieel overlijden? In het Kralingse Bos met een jurkje en een hoedje achter een poppenwagen gehangen. Vastgeketend op een skateboard van een helling afgeduwd. De laatste 24 uur van het hondje, het is een hel op aarde geweest, joh. Dus goed, ik kom daar binnen, in die woonkamer, en er zit Corrie al hem in de verdriet zo op de knietjes voor dat mandje. Tebby stond recht overeind in het mandje, durfde van alle spanning nooit van zijn leven meer te gaan liggen. En dan Corrie heel de tijd met van die lange halen boven dat stervende beest. Tebby, nou gedaan, jongen! Tebby, nou gedaan, jongen! Ga maar naar het licht, hoor! Ga maar naar het licht, hoor! Ja, kan je lachen, maar dat is dan het laatste wat je ziet voordat je doodgaat. Dus goed, ik kijk zo naar dat stervende hondje met die half gebroken oogjes. En ik denk, nee, maar jij wil wel dood. Maar jij durft het leven helemaal niet te laten. En niet voor zichzelf, joh, ben je gek, die was er al helemaal klaar voor om naar dat licht te gaan. Nee, voor die idioot die er al 3 weken lang lag te geven. Ze kon hem niet laten gaan. En ik geloof oprecht, ook al is het maar een huisdier, zoals we dat dan altijd zeggen, dat zo'n beest dat voelt. En dat hij zich verantwoordelijk voelt. Zij kon hem niet laten gaan, dus hij durfde het leven ook niet te laten. Dat was verschrikkelijk. Die dierenarts is erbij gekomen. Die heeft hem 3 spuiten moeten geven voordat hij uiteindelijk is ingeslapen. Die staat ingeslapen. Die werd binnen 30 seconden stijf. Die kon je als piek op je kerstboom zetten. Eerlijk maar. Dus goed, ik zei tegen Corrie, ik zei, joh, hartstikke gecondoleerd. Ik vind het hartstikke vervelend voor je. Ik zal hem meenemen en dan breng ik hem morgenmiddag wel even bij de GKRO. De GKRO, ja, er is zo'n dienst bij ons hier toch, waar ze dan overleden huisdieren en kleinvee, dat wordt er dan gecremeerd. Ik denk, ja, hoeft zij niet te weten, maar die prop ik bij de Lidl wel in de glasbak. Zaterdagmiddag is de crematie. Voel je niet verplicht? Ben ik op mijn vrije zaterdag naar de crematie geweest van een hond waarvan het ras nooit officieel is vastgesteld? Bij Barendrecht, ken je dat? Huisdierencrematorium, de smeulende poes, ik weet het niet echt. Ik kom daar binnen, ik dacht, ach wat leuk, ik ben de enige die op de uitnodiging is ingegaan. Het hele crematiezaaltje was uitgestorven, er was geen hond op. Kom, ja, Tebby. Die stond nog steeds recht overeind in hetzelfde mandje. Heb ik na 1,5 uur moeten luisteren naar de speech over een overleden poedel? En als de deurbel ging, begon die te kwispelen. En als de magnetron klaar was, dan legde die een rol in de vijver. Weet in geen fik. Oh, weet je wat we moesten doen? Nog een minuut stil te houden om Polly te herdenken. Polly. Dat was de kanarie die is in 2006 in een fonduepan geflikkerd. Dat is er nog niet overheen. Een priester werd erbij gehaald. Bloemblaadjes werden over het staande lijkje heen uitgestrooid. Tom Jones werd gedraaid. It's not unusual to be loved by anyone. Nou, ik zat daar op een gegeven moment een partijtje wortel te schieten. Ik heb het hondje vastgepakt en hoogstpersoonlijk met mandje en al die oven ingeflikkerd. Nee, maar jongens, anders had ik er nog gezeten. En ik heb nog wel even door het raampje staan kijken hoor, van het oventje of het allemaal nog wel goed ging. Tabby, nou je koppie in de fik!
Je hebt nog zon in je gezicht. De zeewind hangt nog in je haar. Zelfs in dit koude neonlicht lijk jij je warmte te bewaren. Er is nog adem in je lijf. Je hebt nog zuurstof in je longen. Het leven hangt nog om jou heen. Maar oh, wat lig je stil hier, jongen. Wat is het vreemd je zo te zien. Tussen de draden en de slangen. Die witte lakens om je heen. Toch die kleur nog op je wangen, maar geen beweging in je lijf. En roerloos zijn je ledematen, geen reflex op mijn gewrijf, geen reactie op mijn praten. Het is onherroepelijk gebeurd. Je bent voor altijd losgeschoten. De poorten dicht, sleutel kwijt. En de terugweg afgesloten. Jou onvermijdelijk zien gaan. En wat je lief is, los zien laten, maakt het zo moeilijk op te staan. En deze kamer te verlaten. Er is nog adem in je lijf. Je hebt nog zuurstof in je longen. Het leven draalt nog om jou heen. Maar God, wat lig je stil, mijn jongen. Met op je voorhoofd nog een kus. Zul je misschien nog even blijven? Om op een onbewaakt moment. De zeewind weg te drijven.
Ik ben ook nog wel eens naar de hoeren geweest. Ja, was ik zelf ook een beetje stil van. Hé, hey, wacht even. Ik ben niet geweest, hè? Ik ben meer meegegaan. Uit medelij. Met mezelf. Nou ja, weet je wat het was? Kijk. Ik had mijn hart verloren aan iemand. En als ik mijn hart verlies, dan verlies ik mezelf ook totaal. Weet je, dat is zo irritant. Ik ben niet te manipuleren, want ik manipuleer zelf veel te goed. Maar als ik verliefd op je ben ik net een getrainde poedel. Dat is verschrikkelijk.
loop ik overal achter je aan, spring door een hoepel. Ik kan er niks aan doen. Dit is te irritant. Ik kan er niks aan doen. Dit was ook nog eens een hele ongemakkelijke situatie. Want er was iemand waar ik ook mee op tournee was. Dat was ook een technicus. En tegenwoordig neem ik ze aan op wat ze kunnen en niet op hoe dat ze eruit zien. Maar nee, dat bedoel ik niet lullig. Nee, zij is hartstikke leuk, maar dan word ik erop vastgebonden nog niet. En nee. Dat is toch aardig? Ja. Nee, maar dit was echt een hopeloze verliefdheid. En dit was een man. Oh, dat trouwens, dat vind ik erg onbelangrijk om te vertellen. Ik hoef niks uit te dragen, maar ik zeg het er altijd maar even bij, want aan mij zie je het niet. En, nee. Zeg ze, jij? Zeg ze, ik zei, ja, en maar lang genoeg leven maak je alles mee. Dus goed, en dit was ook nog eens een heteroman die fout was. Foute heteroman, wat te veel dronk. En normale foute heteromannen, als dat te veel drinkt, dan kan je dat met een heel team van de antieke plevuis afpellen. Dit werd heel actief. Als hij te veel gedronken had, dan wilde hij per se met een vrouw, hè, was het dan doen. Dus op een gegeven moment hadden we gespeeld in het nieuwe Lamar Theater in Amsterdam voor de vijfde avond uitverkocht. En ik loop dat theater zo uit met hem en hij zegt, joh, zullen we nog wat gaan drinken? Nou, dat moet je al niet doen, want ik weet niet of jij, Leo, ooit wel eens een keer een onbeantwoorde liefde hebt gehad. Hè? Ja, nou ja, dan moet je bij uit de buurt blijven. Dat is, dan moet je, je weet dat het niet wederzijds is, je moet jezelf niet pijnigen. Maar ik loop er dan natuurlijk weer achteraan. Dus we komen terecht op de Wallen en ik zweer je, ik kende ze niet. Ik had er nooit van de Wallen gehoord, ik dacht alleen maar, wat staan die meiden hier laat op? Ik kende het echt niet. Dus wij een kroeg in en ja hoor, daar ging die hoor aan. De whisky cola en een jeneverijs en een biertje en een drambuie en een Bloody Mary. Dat ging maar. En op een gegeven moment, dan zie je die blikken in die ogen van zo'n man veranderen. Ik bedoel, laten we maar even gewoon het beestje bij de naam noemen. Als een man seks wil, dat zie je. Dat kunnen ze niet verbloemen. Vrouwen die zijn daar een kei in om dat te verbergen. Want u mevrouw zit bijvoorbeeld al de hele avond op mij te kikken. Laat je niet merken, vind ik knap. Knap voor haar. Maar bij mannen zie je dat gewoon. Is gewoon duidelijk. Dus op een gegeven moment, ja hoor, er ging nog een whisky in. En ik zie het in die ogen. Hek was van de dam. Hij moest en zou op dat moment ter plekke met een vrouw, hè, was dan doen. Dus hij naar buiten. En ik tracht eraan, hè, want ik had ook twee kanijen op. Dus ik was los. Ja. Ja, en ik kan niet tegen alcohol, hè. Nee, ik weet niet, voor de mensen die mijn vorige programma hebben gezien. Ik sta al naakt op tafel van een paar goede kersenbonbons. Dus dat ging lekker, hoor. Dus wij lopen zo in zo'n steegje, zo. Nee, dat deden we niet echt, maar het is wel leuk. Dus, en er staat achter zo'n raam, zag ik ook nog wel, een hele mooie, was echt een mooie, slanke, rondborstige, ja, Antilliaanse, Surinaamse prostitutie. Die staat zo achter die raam zo. En even kijken hoe het was. Oh ja, hij klopt aan. Zij komt naar buiten, door de deur natuurlijk. Want als hij elke avond door zo'n ruit moet springen, word je natuurlijk ook gek. En alles dus. Die zegt tegen hem dat het 50 gulden is. Toen ook nog, hè, gulden. Kan je nagaan hoe lang het geleden is. Dus dat is helemaal niet meer erg. En hij gaat akkoord met de prijsafspraak. Ik wil al met de spullen richting de Febo, denk ik, ja. Op dat moment duwt ze hem zo'n beetje met zijn zatte kop tegen die deurpost aan, doet een paar passen in mijn richting en zegt, schatje, wil je kijken voor een tientje? Ik zeg, nou ja, ben er nou toch, ja. En was nou helemaal een tientje? Joh, je zou een dief zijn van je eigen portemonnee als je het niet deed. God, ik zeg gezellig, meid, want ik moet toch straks nog helemaal naar Rotterdam en oi, oi. Dus ik mee naar binnen. Maar ik zal je dit vertellen, jongens. Ik heb me nog nooit van mijn leven zo ongemakkelijk gevoeld als Dina. Ja, en als ik ongemakkelijk ben, dan ga ik praten, hè. Ja, ga ik heel veel praten. God is niet groot, maar u heeft alles bij de hand, zie ik wel. Hartstikke leuk. En een wasbak. Oh, en lekker die tegels. Meid, daar haal je een doek overheen en klaar ben je. Kijk. En ik had natuurlijk in mijn hart heel erg gehoopt dat ik mee mocht doen. Ja, of dat ik wel aan mocht geven of zo. Maar nee, dat is toch zo het leuke van types zoals ik. Types zoals ik, die mogen altijd op de jassen en de tassen letten. Kan je je voorstellen? Ik werd neergezet in een hoekje in dat peeskamertje op een houten krukje. Met twee bomberjacks, twee plastic tassies, een rugzak en een handje M&M's om rustig te houden. Smelt er wel in je klauwen trouwens. En dan zat ik te kijken.
naar hoe de liefde van mijn leven... Want ik denk ook altijd dat het de liefde van mijn leven is. Zijn vuige lusten lag te bot vier op een of andere prostituee. Nou, dan kan ik je vertellen, dan is een half uur vrij lang. Ik weet niet, maar ik heb altijd zo het idee dat ik in de liefde een beetje ernaast sta te kijken. Weet je dat ik een soort royalty watcher ben? Ken je dat beroep, royalty watcher? Die zit altijd bij RTL Boulevard naast Albert Verlinde met z'n allen royalty te watsen. Nee, dat vind ik het meest zielige beroep wat je maar kan hebben. Sta je 20 jaar lang door de spijlen van een prachtig paleis te kijken. Maar ze vragen je nooit echt binnen voor een kopje koffie. En het goede van prostituees vind ik ook, hè. Die hebben geen gevoel. Nou ja, die hebben wel gevoel, maar die sluiten dat af. Die werken met dit gedeelte van hun lijf. En dat vind ik zo benijdenswaardig. Ik zou het niet kunnen. Ik bedoel, ik heb mijn hele leven alles wat ik heb beslist of heb gedaan al met mijn hart gedaan. Maar zij kunnen dat. Zij sluiten dat. Ik vind het vast, want we doen er wel eens neerbuigend over. Maar je moet het maar kunnen en moet het doen. En maar ja, blijkbaar, bij die vrouwen, ja, daar komt natuurlijk ook wel een soort routine in. Dus dan moet je je voorstellen, ik zit op die kruk, daar zo'n beetje... te kijken als een aap in een roestige loge. En zij ligt natuurlijk op de rug, hè, want dat staat in de contract. Op de rug. En op zo'n bed. En die bedden zijn dan zo'n beetje met van dat beige linnen. Ja, dat is bij jullie in de slaapkamer. Dus van dat beige nepleer afgezet met een doek eroverheen. Een soort handdoek voor het vocht. En zij ligt dus op de rug, naakt, en hij ligt daarop, hè. En een gewurm en een geheig en een getop. Dus zij ligt er zo. Maar blijkbaar duurde het haar dus wat lang. En echt serieus, hè. Begint zij dus ineens, vanuit het niks, van onder hem vandaan, midden in die nacht, met mij te praten. Ik dacht dat ik het kreeg. Zo, dus jij komt uit Rotterdam, aha. Hebben ze nog steeds die broodjes zak akko op de Middellandstraat? Zo, ze hebben lekkere peper. Ik heb daar migado, zeg. Goed zo, zatje. Ga maar door, je bent groot, hoor. Luister na. Vorige keer ik was gekomen, hij zegt, we hebben geen peper. Ik was kwaad op geworden. Niet op jou, schatje. Ga maar door, ik voel het komen. Je bent er bijna. Luister na. Ik zeg, joema pang, pang, ma pima, sakka, sakka, beestje. Friet me maar, je lage hand. Goed zo, 50 gulden, grote jongen. Nee. Nee. Dat is niet leuk. Dat is zielig voor mij. Jongens, kom toch op. Het is toch godverdorie niet te geloven. Uit onderzoek is gebleken dat 2 op de 5 mannen wel eens naar de hoeren zijn geweest. En 1 op de 17 miljoen zit op een krukje ernaast te kijken.
Een straatlantaarn spiegelt in het water. Het dorp is in een stille harmonie. Het is nacht volmaakt verlaten, zijn de haven en de straten. Alleen de kerkklok laat zich horen, 2:30. Maarten hoeft niet eens de wekker meer te zetten. Al een fractie voor de klokslag van de kerk wordt hij uit gewoonte wakker. 30 jaar is hij al bakker. Slechts op zondag slaapt hij uit, dan zwijgt het werk. Het licht gaat aan, hij controleert de ovens die automatisch aangesprongen zijn. Stiekem bakt hij 1 saucijs vast, haalt de broden uit de rijskast, vult de blikken en hij zet ze strak in lijn. Zijn opa bakte bruin, wit en volkoren. En dat was destijds de hele bakkerij. Nu is er rustiek meer granen, tijgerwald, korn, krentenmaan en sesamzaad, casino spelt en glutenvrij. En er komen ieder jaar weer soorten bij. Al doen machines nu het zware kneden. Het ambacht is nog altijd even rijk. Rollen, vlechten, deeg verdelen. En wat nooit, nooit zal vervelen, is de geur van brood die wegzweeft langs de dijk. Toen ook de supermarkt vers brood ging bakken, had Maarten uitgebreid met meer banket. Koeken, flappen en tompoezen, taarten, bollen, slagroom, soezen. Hij moest wel een uurtje eerder uit zijn bed.
Rond de klok van 6 komt Emma naar beneden. Zijn vrouw, zij runt met trots het winkeldeel. Soms valt als ze gaat beginnen, net het eerste zonlicht binnen. In de stralen dwarrelt opgestoven meel. Zo rijlt en zeilt de bakkerij al jaren. In een dorp waar onaantastbaar en devoot oude zuilen hoogtij vieren en de kerk regeert bestieren. Zij de zuil van geef ons heden dagelijks brood. Op een dag loop ik daar zelf de winkel binnen. Het zal een jaar of 3 geleden zijn geweest. En ik vraag haar, ik ga trouwen in een dorp vlakbij. Dus zouden jullie taarten kunnen maken voor het feest? Maar natuurlijk antwoordt Emma heel erg graag zelfs. En ik zoek er de perfecte bruidstaart uit. Die zou smelten op je lippen, vol met marsepein en stippen. En de namen, dus ze vraagt, hoe heet de bruid? Er is geen bruid, zeg ik. Ik zie er denken. Oh, dat is hier op het dorp soms nog taboe. Dus of Maarten die wil maken, weet je wat, zou het ook smaken als ik alleen maar jullie initialen doe. Net zo stijlvol, maar dan hapt die sneller toe. Nou, Maarten hapte toe, het werd een kunstwerk. De bruiloft was alsof een aanzichtkaart. Mooie kleren, oude auto, lieve mensen, maar 1 foto sprong eruit. Wij tweeën stralend bij die taart. Dus ik stuur meteen die foto naar de bakker. En Emma belt me op binnen 1 uur. Maarten moest wel even wennen, zegt ze, maar toch ook bekennen dat het topreclame is voor zijn glazuur. Dus ik hang hem in de winkel aan de muur. En toen gebeurde er precies datgene waarvan je denkt, God, is dat vuur nou nog niet uit? In het dorp begon het stoken en het wijzen en het poken dat al eeuwen een groep mensen buitensluit. Een heel oud schuldgevoel kwam in me boven. Een spook waarvan ik nooit echt ben verlost. Dus ik ging met Emma praten en ik zei toch opgelaten, nou, ik hoop maar dat dit je geen klanten kost. En even was het stil, ze keek me aan en aan tel zei ze, nou, ik hoop het wel. Ik hoop het wel. En daar stond ik dan met tranen in mijn ogen. Van verdriet en van geluk, het zeer was oud. Maar de hoop was nieuw, ik voelde alsof God het zo bedoelde. Dat de nieuwe tijd zijn plannen had ontvouwd. Want die middag bij de bakker kuste het geloof weer wakker. Dat de haat ons niet voor goed gevangen houdt. Want zeg nou zelf, zo zijn we niet getrouwd.
Mijn generatie, nou laat ik het even breed pakken, tussen de 35 en de 55. Dat is een ongelukkige generatie. Dat is, weet je hoe ik dat noem? En een paar jaar eronder en een paar jaar erop mag ook nog wel. Dat noem ik de zoekers. Die denken altijd dat gras bij de buren groener is. Die willen altijd hoger, beter en meer. En het leven kan zoveel beter. Ik snap dat gewoon niet. Want die vrouwen van mijn leeftijd, hè. Oh. Ik wil ze niet allemaal over één kam scheren. Maar daar zitten exemplaren tussen. Je zou ze doodknuppelen op hun verjaardag. De hele tijd met van die moderne opvattingen naar jou toe. Ja, Richard, mijn dochter is mijn beste vriendin. Terwijl dat wil die dochter helemaal niet. Die wil dat je oprot. Met je ridicule gebloemde King Louis jurkje. Met een paar cowboylaarzen eronder en een fles rosé. Op de parade en oerol. Doe even normaal, joh, gek. Ja.
Ik heb zo'n groot stuk me-time gekregen van Willem-Jan binnen ons huwelijk. Zo'n groot stuk zelfstandigheid en ik ben zo blij mee. Oh, ik ben zo blij. Oh, ik ben zo blij.
Tuurlijk. Maar als Willem-Jan de pleitvaart maakt met een jongere griet, wat om de havenklap gebeurt in mijn omgeving, dan lig je lekker met je me-time 3 jaar lang zelfstandig te janken op de bank. Trek je lekker zelfstandig €2300 alimentatie per maand. Kan je lekker zelfstandig met een ander gescheiden vriendinnetje naar de zelfstandige mini-me-time high tea scone zalm sandwich stappen na de tering. Zo weet ik wat er allemaal op zit. Ja. Nee, maar ik weet niet of dat jullie ook opvalt in jullie omgeving. Tegenwoordig, iedereen gaat scheiden. Iedereen. Dan denk ik bij mezelf, probeer het nou even met elkaar. Kijk, als er hele erge dingen aan de hand zijn, excessen, heb ik het even niet over. Maar in alle andere gevallen, het gras bij de buren is niet altijd groener. Het lijkt gewoon groen. Want die mannen van mijn leeftijd. Daar zitten ook exemplaren tussen. Zo'n kotsen wat zij toen waren. Nee, maar werkelijk waar. Die gaan dan met hun vrouw weg. En 2 kinderen er nog eens bij. Heel gezin in gruzelementen achterlatend. De vandoor met een jonge wijf. En dan moeten ze een Rolex en een sportwagen. Want ze hebben allemaal een midlife-crisis. Hè? Maar dan willen ze wel nog ieder jaar een lekker lang weekend. Quality time. En dan gaan we lekker met de maten survivalen in de Ardennen. Survivalen in de Ardennen. Dat vind ik nogal een contradictie. Trekken ze 1 keer met een rubberboot door een sloot over. Denken, lijken ze godverdorie Freek Vonk zijn. Houd toch eens op. Met je T-bone steek onder je green neck. Hoezo survivalen? Als je echt wil survivalen, pak je het vliegtuig naar Aleppo. En dan lullen we verder. Daar gaat het natuurlijk verder niet om. Ja. Maar, en daar ben ik persoonlijk wel heel erg blij om. Ik weet trouwens helemaal niet hoe dat door jullie wordt ervaren in jullie omgeving. Maar de kinderen van al die mensen die om de havenklap maar gaan scheiden, die gaan zo fantastisch met die scheiding om. Ik weet niet hoe ze het doen, maar Ridder en Slinger die zien het toch allemaal helder? Tuurlijk, want Ridder en Slinger die zijn tenslotte 9 en 7 jaar. En laten we wel zijn, dan sta je als mens emotioneel gezien in de meest stabiele periode van je leven, toch? Ja, zegt Willem-Jan dan tegen mij. Nou, die Riddertje, zegt de Pientse mannetje hoor, hij komt pas naar me toe. Met zijn lieve oogjes van hem en dan ontroerde me echt, dus maar 9 jaar. Hij zegt, pap, zegt hij, pap, ik hoef niet iedere avond meer te huilen hoor, om het feit dat jij weg bent bij mama. En ik ben ook wel gewend aan Anne Klaartjes. Ze is eigenlijk heel erg lief voor Slingertje en mij. Dus ik heb ook tegen hem gezegd, ik zeg, broertje, je moet ook stoppen met huilen. En zeker als onze echte mama erbij is, want die heeft al zoveel verdriet, omdat jij haar hebt verlaten, zeg maar, voor Anne Klaartje dan. Dus ik heb ook tegen hem gezegd, nou, kijk, nu hebben we eigenlijk 2 mama's. Dus als we jarig zijn, hebben we extra veel cadeautjes. Nou, Richard, dat vond ik zo'n leuke moderne benadering van zo'n ingewikkeld volwassenenprobleem. Tuurlijk. Maar ik had het ventje bij mij begin januari aan de keukentafel. En echt gebeurd. En in maart was hij jarig en ik zeg tegen hem, hé, jochie, nou word je 10 in maart. Als jij nou mag kiezen, wat zou je dan het allerliefste voor je verjaardag willen hebben? Weet je wat hij zei? Exact. Papa en mama weer met elkaar. Maar ja, je wilde niet in meegaan als volwassene, dus je probeert een beetje goed te praten. Ja, maar liefie, jij wilt toch niet dat papa en mama heel de tijd maar ruzie zoeken met elkaar? Zegt hij, nee, maar liever dat dan uit elkaar. Want ze willen het niet. En die vrienden van mij die blijven maar volhouden dat de kinderen het zo goed zien. Dat ze zelf ook wel in de gaten hadden dat het zo niet langer kon. En dat het toch gezellig is in de weekenden aan de ontbijttafel. Met de bonuskinderen er ook nog bij. De bonuskinderen! Alsof je bij de Albert Heijn cadeau hebt gekregen. Het is toch verschrikkelijk! Nee, maar echt, jongens. Natuurlijk maak je die kinderen het gezellig aan die ontbijttafel. Want die willen niet nog meer ellende in hun leven. Maar ik zie ze bij mij aan de tafel zitten. En geloof me, ze creperen. Stuk voor stuk. Want er is geen kind dat in de basis wil, of ze het nou later zullen begrijpen of niet, dat doet er even niet toe, dat in de basis wil dat zijn ouders uit elkaar gaan. Maar die ouders die komen niet meer bij elkaar. Ik ga het ze niet vertellen. Want ik verdenk die ouders er ook nog eens van. En ze zullen het nooit toegeven. Maar ik voel het en ik zie het gewoon. Dat ze het eigenlijk nog wel lekker vinden. Een prettige bijkomstigheid van de scheiding. Dat ze nu opeens om de zoveel tijd die kinderen even kunnen lozen naar de ex-partner. Want dan zijn ze weer eens lekker vrij. Kunnen ze nieuwe kleren aan. In de trein naar Amsterdam. En dan gaan ze lekker in de hippe club. De Jimmy Woo en de Wimmy Wa. Lekker tegen de DJ aan gaan staan te schurken. Met een gin tonic, met een kaneelstok en een komkommer en een pak vla. Weet ik veel wat er allemaal in zit. Dat doet er niet toe. Want, zegt Willem-Jan dan tegen mij. Ach Richard, wat wil je nou toch kak, man? Jij hebt geen kinderen. We kunnen toch onmogelijk voor de kinderen bij elkaar blijven? Nou, Willem-Jan, daar heb ik nou toch zo'n leuke moderne benadering van het volwassenenprobleem. Als je dat nou eens wel deed, gewoon een paar jaar lang tegen je zin in, mooi weerspelen en voor je kinderen bij elkaar blijven. Want als ik me niet vergis, heb je ze op een gegeven moment ook nog lekker met z'n tweetjes bij elkaar liggen neuken. En dat ging hartstikke goed. Want je wilde allebei nog zo graag een kindje van jezelf. Ik wil zo graag een kindje van mezelf, van mij. Ik wil een kindje, ik wil dat van mij, van mezelf. Nou, gefeliciteerd, die heb je nu. Sterker nog, twee stuks. En die zitten lekker in de babbelfietsfabriek verantwoorde bakfiets. En dan ga je maar eens lekker een aantal jaren meer door dat dorp of die stad of het platteland, dat doet er niet toe waar je dan ook woont, heen en weer fietsen. Hè? Samen met die partner waar jij zo ongelukkig mee bent, maak je het gezellig. Speel je de rol van je leven in een fantastisch toneelstuk. Weet je wat de titel van dat stuk is? The Happy Couple. Geef je die kinderen in ieder geval nog het gevoel en schep je enigszins de illusie dat ze zijn grootgebracht binnen een harmonieus en soort van stabiel gezin. En hé, jongens, het is de moderne tijd. Jongens, hé, als je een keer vreemd wil gaan, dan ga je een keer vreemd. Als je slim speelt, heeft niemand wat in de gaten. Zeker die kinderen niet. En we zijn niet gebouwd op monogamie. Dat kan ik je echt wel vertellen. En als ze een jaar of 18 zijn, dan ga je de studentenkamer schilderen. Samen met die partner waar jij zo verschrikkelijk ongelukkig mee bent. In de kleuren die die kinderen hebben uitgekozen. Hè? Of je nou je eigen ogen nog op kan maken of niet, dat doet er niet toe. Lekker gaan schilderen zo. En dan zet je de IKEA-meubeltjes neer. Een vaasje bloemen op tafel. En iedere maand geven ze een paar centjes. Want economisch gezien is het ook al een zware tijd voor de kinderen. En je gaat niet achteraf tegen je eigen jong lopen zeggen. Lieverd, ik heb dit al die jaren altijd voor jou gedaan, hè, schat. Ah, dat weet je toch wel. Ik had jaren geleden toch al weg moeten gaan bij papa of bij mama. Nee, je laat je kinderen in de waan dat de jeugd fantastisch was. Want er komen nog zacht moeilijke jaren voor de boeg. En als ze enigszins op eigen benen kunnen staan, als je dat een soort van voor elkaar hebt, hè, als dat een klein beetje gelukt is, dan ga je pas naar huis en het er nog eens goed met die partner over hebben. En als jij dan nog steeds vindt dat het gras bij de buren zoveel groener is en dat je leven zoveel beter kan dan nu, pak je als je echt karakter en liefde in je bliksem voor je jong hebt, dan past de trein naar Amsterdam en dan ga je daar lekker met je kut tegen een DJ aan staan te rijden. Je blijft maar even lekker wel voor die kinderen bij elkaar. Zo, en nou ben ik er klaar mee. Ja, ik ben er helemaal. Oef, nou, zie je dat? Zag je dat? Ik loop bijna woedend de police in. Ja, en dan kan je zitten lachen, maar ik zal je toch echt één ding op een briefje geven, Rotterdam. Het kan lang duren of kort. Maar jij krijgt het een keer terug. Jij krijgt het een keer voor je voeten gegooid. En weet je wat je dan doet? Dan ga jij jezelf niet laf lopen verdedigen. Nee, dan bied je je welgemeende oprechte excuses aan. Aan je eigen kinderen voor het feit dat je ze op zo'n jonge leeftijd alle stabiliteit en vertrouwen in de liefde van onder de poten hebt geslagen. Want alle belangrijke psychologische onderzoeken ter wereld hebben het inmiddels uitgewezen. Hè? Ik sta hier geen poep te verkopen voor die paar tientjes. Sla de boeken er maar op na. Hé, jongens, kijk. Als er incest is, er wordt geslagen, overmatig drank gebruikt of andere excessen, daar heb ik het niet over. Pak je spullen vorig jaar nog en maak dat je wegkomt bij die gek of die gekkin. Maar in alle andere gevallen schijnt het toch het beste te zijn om hoe ongelukkig jij ook bent en hoe voelbaar dat in huis ook voor de kinderen soms kan zijn, om toch maar eens een aantal jaren wel voor de kinderen bij elkaar te blijven. Met je, ja, de prik was van de cola. De prik was van de cola. Weet je wat mijn oma dan vroeger altijd zei? Je hebt het zelf ingeschonken, je zuipt het godverdomme maar leeg. Ik ben gek geworden. Ja. Met je trieste, onoverzichtelijke, samengestelde pleurisgezinnen. Met 34 opa's en oma's, die zijn ook helemaal in paniek. Die weten bij God niet meer wie is aan het kerstdineren met de Sinterklaasavonden. Dat je je eigen ouders op die leeftijd het allemaal nog aan doet. Je moest je kapot schamen. En dan niet straks mij gaan lopen mailen van je had zeker wat te verwerken uit je jeugd van vroeger. Maar ik had helemaal niks te verwerken uit mijn jeugd van vroeger. Want die van mij waren met de kerst toevallig 49 jaar getrouwd. En natuurlijk heeft mijn vader wel eens een weekendje in een hotelletje gelegen. Natuurlijk heeft mijn moeder wel eens met een koffertje in de gang klaargestaan om met tante Corrie te gaan wonen. Maar toen heb ik ze een lezing gegeven van ongeveer dezelfde strekking als de afgelopen 5 minuten. Ja. En toen was ik nog maar 3. Dus we vallen gaan.
Hier staat een kind dat varen wil, maar bang is voor de zee. Een man die zeemans liedjes zingt, maar niemand zingt er mee. Ik heb dat eenzame matroosgevoel van jongs af aan gehad. Het jochie dat verdwaald is in zijn eigen stad. Ik hou van Rotterdam, dat niet van mij is. Ik zing van Rotterdam, dat toch dichtbij is. Al blijft die stad ook eeuwig van een ander. En al is het zo, dat ik dat nooit verander. Ik zing van Rotterdam, dat niet van mij is. Ik hou van Rotterdam, dat toch dichtbij is. Jouw skyline is de limit. Rotterdam, je maakt me blij. Ik neem je in mijn armen. Ook al ben je niet van mij. Hier staat een man die heimwee heeft. Daar ben ik mee geboren. Een kind dat al zijn speelgoed geeft om ergens bij te horen. Ik heb dat eenzame matroosgevoel van jongs af aan gehad. Het jochie dat verdwaald is in die havenstad. Dat niet van mij is. Ik zing van Rotterdam, dat toch dichtbij is. Al blijft die stad ook eeuwig van een ander. En al is het zo, dat ik dat nooit verander. Ik zing van Rotterdam, dat niet van mij is. Ik hou van Rotterdam, dat zo dichtbij is. Jouw skyline is de limit. Mijn armen, ook al ben je niet van mij.
Respect voor oude mensen. En ik geloof dat wij lang niet weten hoe het is om oud te worden allemaal. En dat we altijd niet zo goed zijn voor onze bejaarden. Dus ik wil ook de goeie vanavond niet voor de schenen schoppen. Maar ik wil toch één ding gezegd hebben. Ik sta nu 10 jaar op het podium. Ik heb al 10 jaar mensen in de zaal. En niet voor het een of het ander. Maar je hebt er ook een stelletje oude, verzuurde, zagrijnige tyfusbejaarden bij. Oh. Ik zit vorig jaar... Zit ik in lijn 7, de tram, Rotterdam-Blaak, Centraal Station. Zit een oude vrouw naast me, kop als een landkaart, koeperroze wangen, maakt me niet uit. Zwaar adem te halen, ik denk, ik maak een praatje met die vrouw. Ik zeg alleen maar tegen die vrouw, het is best nog warm, hè, zo in de tram. Toen mijn man zo oud was als u, had hij gewoon werk overdag. Nou ja, klaar ben je. Echt waar? Schiet mij maar in een kapotje, ik kan daar niet tegen. Nee, ik meen het serieus. Nogmaals, ik heb respect voor oude mensen, maar je hebt er ook mensen bij, nou, die hebben echt niet begrepen. Vorig jaar zit ik met oud en nieuw naar een soort hoogtepunten te kijken van De Wereld Draait Door. De Wereld Draait Door, die heeft altijd zo'n leuk item hebben, die hè, met De TV Draait Door. Van die fragmenten dat mensen dingen zeggen dat je denkt, hoor ik dat nou goed? Ik weet niet wie het gezien heeft, dat fragment. Het is al 100 keer herhaald. Maar over oude mensen gesproken die het niet hebben begrepen. Staat een oude man uit Rotterdam-Charloes. Die man had al 35 jaar blijkbaar een dagboek bijgehouden van het weer. Ja, heb je het gezien? Ja? Zal ik het vertellen? Lijkt me leuker voor de rest van de avond. Ja. Ja, nee. Nee, schat, niet voor het een of het ander, maar schrijf zelf een show. Die man... Die man zegt in die camera... Ja, meneer, ik zeg vanochtend nog tegen mijn dochter... Ik zeg te maar...
Hoe lang heeft papa nou een dagboek bijgehouden van het weer? 35 jaar lang, meneer. Er is nog nooit ene journalist naar mij benieuwd geweest. Niemand in Nederland die mij kent. En dan wil ik niet lullig doen, hoor. Maar denk ik toch bij mijn eigen, hè, die Anne Frank. Hoe lang heeft die nou eigenlijk helemaal zitten schrijven? 2 jaar hooguit in de kast, die wereldberoemd. Leg mij het maar uit. Nou, eerlijk, leg mij het maar uit. Maar, nou hoorde ik pas, nou ja, dat zul je dan ook weten. Diezelfde man, dat hoorde ik van Matthijs van Nieuwkerk. Want die ken ik lekker heel erg goed. Hoorde ik, diezelfde man is gearresteerd een paar maanden geleden in Amsterdam. Omdat hij, ja, knettergek natuurlijk, gaat verder niet om. Zijn vouwfiets had gepakt. Hier op Centraal Station in de trein was gestapt naar Amsterdam. Is die vent op zijn vouwfiets langs het Anne Frankhuis gaan fietsen heen en weer? Heeft hij aan al die toeristen die in de rij stonden te wachten en die andere mensen om daar naar binnen te gaan vanaf die fiets geroepen? Ze is er niet hoor! Ik had een neef, Jan Willem. Eigenlijk ook een nicht. Ja. Je hebt nog nooit van je leven zo'n laminaat homo meegemaakt. Echt verschrikkelijk. Als die zijn mond open doet, valt de handtas van Diana Ross zo voor je poten. Echt waar. En die heeft een ruig leven geleid. Oh, ik wil het netjes houden vanavond en niet in detail trainen, maar meer ballen tegen zijn kin gehad dan Edwin van der Sar. Echt waar. Echt? Ja. Er zit hier een meneer op de tweede ruimte, zoep ik helemaal voor zeg hoor. Die denkt, ik ben weg in de pauze. Oh, ik vind het goed hoor, het geld is binnen. Maar, nee. Nee, en mijn neef Jan Willem, die had vroeger zat hij bij de padvinders. En die had ooit eens iets gedaan bij de padvinders waar de leiding heel blij van geworden was. Had hij medaille voor gehad. En elke verjaardag, elke familiebijeenkomst die wij hadden, werd die medaille uit de la gehaald, die werd op tafel gelegd, er moest wammel omheen gaan staan, oh, het was toch zo knap van Jan Willem. Ik zal maar eerlijk zeggen, ik was jaloers erop. Ik kon niet uitstaan. Ik wou dat ook. Want hé, jongens. We zijn toch eigenlijk allemaal in het leven, hè? Om zo nu en dan wat wapenfeiten te verzamelen. Om wat trofeeën om je heen te kunnen zetten. Dat je kan zeggen, die heb ik verdiend en dat was hartstikke goed voor mij. Ik wou dat ook. Ik denk, weet je wat? Laat ik mezelf nou eens opgeven als vrijwillige begeleider een dagje mee met een verstandelijk gehandicapte op het jaarlijkse reisje. Ik weet niet of iemand van jullie wel eens in het hoogseizoen met een hittegolf gewoon in een auto met 2 kinderen naar de Efteling is geweest. Dit was niet voor herhaling vatbaar. Ten eerste kom ik daar 's ochtends aan met tante Pony en Brammetje bij die touringcar. Wist ik ook niet. Maar als je vrijwillige begeleider bent, moet je dus blijkbaar 2 van die klapnogolen onder je hoede nemen. Ik met zo'n sweater veel te krap van de Eendracht, laatst een dagje lachen. En die directie, ja, stond enig. En die directie van de sociale werkplaats, dat lijkt potverdorie wel de redactie van de Limburgse Courant. Die letten helemaal niet op, die weten niet eens wie ze in huis hebben. Ik kom daar 's ochtends vroeg aan. Komt er gelijk zo'n Tina-trucker van de directie naar mij toe. Zegt ze tegen mij, ga je ook lekker dagje meelachen? Ga je lekker dagje mee? Ik zeg, ik ben een vrijwilliger, klapkut, ja!
Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De VS en Israël zeggen dat de gesprekken over de toekomst van Gaza constructief zijn verlopen. Het overleg ging over de tweede fase van de plannen van de Amerikaanse president Trump voor het gebied met een grootschalige heropbouw van Gaza. Sinds oktober geldt er weliswaar een wapenstilstand, maar die wordt regelmatig geschonden. Er zijn daarbij volgens Palestijnse media al 100 doden gevallen. Ook vandaag zijn er in Gaza weer 2 Palestijnen omgekomen door Israëlische munitie. Er zitten al ruim 700.000 huishoudens in de VS zonder elektriciteit door de sneeuwstorm Fern. In New York zijn zeker 3 mensen omgekomen door het extreme winterweer. Voor bijna 200 miljoen Amerikanen gelden waarschuwingen en in 23 staten is de noodtoestand al afgekondigd. De storm veroorzaakt vooral in het zuiden van de VS grote stroomuitval. Door sneeuw, ijs en kou zijn er zo'n 10.000 vluchten geschrapt en duizenden vertraagd.
en de overlast kan volgens meteorologen nog een aantal dagen aanhouden. Frankrijk heeft de kapitein van een olietanker opgepakt die mogelijk tot de Russische schaduwvloot behoort. Het gaat om een Indiase kapitein van de tanker de Grinch. Het schip werd donderdag door de Franse marine in de Middellandse Zee onderschept. De tanker ligt nu onder bewaking in een haven bij Marseille. De rest van de bemanning zit nog aan boord. De schaduwvloot wordt door Rusland gebruikt om westerse sancties te omzeilen. Maar de EU trad daar tot nu toe nauwelijks tegenop. En NAVO-chef Rutte zegt dat Europa niet zonder de steun van de Verenigde Staten kan voor zijn veiligheid. In een interview met het FD noemt hij de VS cruciaal voor de bescherming van Europa.